Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Yes, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Het is even geleden, hè Chris? Lange lentestop gehad, ook voor ons. En we zijn, dit is een beetje een primeur, want we zitten in de studio beneden in het Telegraafgebouw. Dus we zijn ook in beeld. Dus even
dat
ik weet. Ik weet niet of het een handig idee is, want ik heb de hele nacht.
Ik zag al gelijk dat jij heel chic ging zitten zo.
Ja, maar goed.
Christian.
Ja, Christian Albers. Ja, ik ben vannacht via Turkije doorgevlogen, weer lekker vertraging gehad.
Heb Erdogan even een handje geschud?
Nee, die heb ik niet gezien gelukkig. Nee, maar Turkish Airlines is niet mijn favoriete maatschappij. Laat ik het daarop houden. Altijd vertraging.
Hoezo?
Ja, ja, wat ik zeg. Ik zou om 2:30 vannacht vliegen.
Kevin Costner die vliegt altijd mee, toch? Zie je altijd in de reclame. Heb je hem nooit gezien?
Nee, ik zei altijd die Champions League reclames.
Van de bodyguard. Met Whitney Houston.
Nou. Ben jij ook een musical liefhebber trouwens? Als we het over bodyguard en Whitney Houston hebben? Jij lijkt me wel zo'n type.
Nee.
Nee? Met je vrouw? Met je meezingen?
Nee. Nee. Ik zing wel eens mee, maar dat is een andere.
Dat is een andere,
nummers.
Ja, nou, we hebben toch al een enerverend weekend achter de rug in Baku. Laten we eens even beginnen. Het was natuurlijk sowieso een historisch weekend, omdat we een heel nieuw sprintformat hadden. De eerste van 6 van dit jaar. Wat vond je ervan?
Ja, ik vind het een geweldige setup in een nieuw format. Dan begin ik gelijk weer te hoesten. Wat is dat nou? Dat is de thee hier.
Dat is de druk van de camera die erop komt.
Is dat zo?
Ja.
Ik ben een beetje
bij Viaplay er ook last van, of niet?
Ja, heel veel eigenlijk, stiekem. Ben ik heel nerveus altijd.
Ja, maar jij vindt het... ik zal zo mijn mening geven, maar...
Ja, ik vind het geweldig. En het komt omdat je merkt gewoon dat bepaalde teams, zoals bijvoorbeeld Red Bull, natuurlijk zo'n voorsprong heeft op de rest van het veld. Dat het bijna niet meer leuk is voor ook de kijker. Begrijp dat het frustrerend is voor zo'n team. Maar je zorgt eigenlijk voor dat je een beetje een soort paniekstand krijgt. Je hebt maar één training en dan gelijk naar een qualifying. Dus het is heel moeilijk om een auto, een setup te vinden. En ik denk dat je daardoor echt ook vergroot de kans van de mindere teams om een kans te hebben of een kans te grijpen op een punt. En een punt levert gewoon in de Formule 1 heel veel geld op. Waardoor je dus extra budget kan krijgen en extra geld om door te ontwikkelen.
Ja, ik vind het een beetje dubbel. Want ik vind het wel goed dat ze de sprint losgekoppeld hebben. Dus dat je niet in de sprintrace de startopstelling voor zondag bepaalt. Dat doe je gewoon in een normale kwalificatie. Alleen, ik zou het dan lostrekken. Ik zou dan eerder dat sprinten allemaal op vrijdag doen. En op zaterdag nog een training. Misschien toch nog een tweede training. En dan de kwalificatie voor de race. Want ik miste nu bij de vrijdag kwalificatie een beetje die hype en dat toeleven naar de hoofdrace op zondag. Dat is persoonlijk hoor. Maar en nu had je vrijdag die kwalificatie, zaterdagochtend weer een kwalificatie. Maar ik miste bij die vrijdag kwalificatie, wat ik altijd een van de mooiste momenten vind, miste ik een beetje dat gevoel. Dat hoor ik wel van meer mensen hoor. Maar goed, dat is puur. Je kan er ook anders naar kijken. Dat je denkt van je hebt nu vrijdag kwalificatie. Want je moet op zondagochtend moet je toch gaan kijken hoe ziet die grid eruit. Want dan ben je alweer vergeten.
Ja, daar heb je ook wel een punt. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook een nieuw format. Je moet er ook aan wennen.
Dat ook.
En ik denk, als dat een paar keer doorgevoerd wordt, dat je op een vrijdag wel dat gevoel gaat krijgen. Wat ik wel leuk vind, is dat echt gewoon puur zang echt leuk wordt voor de fans. Die hebben nu een mogelijkheid om een kaartje te kopen die normaliter op vrijdag niet zo duur is als op zaterdag en zondag. En als cadeau krijgt nu in één keer een kwalificatie. Ja. En dat vind ik wel leuk. Dus je trekt zo'n weekend eigenlijk. Er komt in zo'n weekend meer sensatie. Meer dat het er echt om draait.
Ja, alleen het verhaal. Dat is denk ik meer voor de televisie kijken. Want de mensen die een kaartje kopen daar. Vrijdag zaten het was uitverkocht. Zeiden ze, maar op vrijdag waren de tribunes vrij leeg. En dan merk je dat de locals, dus de mensen in Azerbeidzjan. Die boeit het niet eens zozeer dat de Formule 1 er is. Maar die zijn er meer voor het entertainment. De concert waar wat Nederlandse DJ's. En, dus dat hoort er ook allemaal bij. Het viel me wel op dat echt, er waren ook veel Nederlanders. Dus echt, Baku lijkt me niet de eerste bestemming waar je aan denkt als je naar Formule 1 gaat.
Wel man, vinden ze leuk. Lekker ja, ver van huis. Kunnen ze lekker dingen doen die ze thuis niet mogen doen.
Ja, en er zat een man naast met het vliegtuig. Die zei, ja, mijn vrouw wilde niet mee. Dus toen zijn we maar met een vriendengroep gegaan. Dus ja, dat is
zo,
een dubbele winst.
Geluk. Ja. Fantastisch.
Ja, dus op zich, daar zit wel het in. Ik vind, en Baku is wel...
Het nummer geven. Misschien kan hij het nummer geven als vrouw aan jou.
Baku is wel een van de weinige plekken nog op de kalender waar je echt het gevoel hebt dat je in een ander land bent. Je ziet bijna alleen maar mannen op straat. De een nog lelijker dan de ander. Ze kijken allemaal heel nors.
Dus jij was echt gewoon...
Zelfs ik viel op...
Jij was gewoon een vlam.
Ja.
Jij was gewoon echt gewoon...
Normaal. Maar het is een heel apart land. Mensen spreken bijna geen Engels. Je hebt dat hele circuit. Dat is natuurlijk een straatcircuit. De hele stad is dan afgezet om de 30 meter. Is niet overdreven. Staat er een security man of een politieagent. Dus het is echt niet normaal wat een onderneming dat is. En zonder
maar waarom dan? Zijn er dreigingen?
Mensen,
of,
ja, ook maar of dat ze bang zijn dat mensen over het hek klimmen. Want ja, dan ben je zo op de...
Zijn het goede klimmers, die Azerbeidzjanen?
Weet ik niet. Ik moet even de Olympische Spelen uitslaan.
Zat je in een lekker hotel, by the way?
Supergoed.
Ja?
Ja.
Een fijn hotel is dat, hè? Dat vind je altijd wel leuk. En loop je ook het eten er weer vanaf?
Supergoed, zeg ik. Alleen ik zat aan de straatkant. En 's nachts gaat het helemaal door tot een uur of drie. Dus ik had keiharde muziek elke nacht. Dat was niet echt een pretje.
Heb je niet meegefeest?
Nee.
Ik dacht dat ik hoorde van mensen dat jij met Prins Bernhard en met
Gordon.
Diablo en Gordon allemaal gewoon een dansje aan het doen.
Bijzonder gezelschap, als je dat zo ziet met z'n drieën bij elkaar.
Nou, Gordon is wel gezellig eigenlijk al, stiekem. Heel veel mensen hebben een haat en liefde ervaring.
Ik weet niet of Gordon nog zo heeft op de Telegraaf na de laatste...
Ja, nou ja, wat maakt het uit? Maar hij is wel echt. Je kan wel echt heel erg lachen met hem.
Dat zou wel. Jij kent
eerlijk is eerlijk. Nou, mijn vrouw.
Oké. Okay. Nou, misschien kunnen we daar een keer een podcast
dus ik ga nemen. Meestal in de slipstream, hè, dat weet je. Niks te vertellen.
TRS open.
Doe altijd heel stoer.
Ja.
Daarvoor ben ik ook zo vaak op pad. Dat ik lekker kan werken. Ook een beetje vrijheid.
Sergio Perez die had een superweekend. Die won de sprintrace en de hoofdrace. Heb je schoorvoetend moeten toegeven dat hij het goed heeft gedaan in de studio? Zo. Want je bent niet de grootste fan. Overigens, ik ook niet, maar...
Nou, kijk. Ja, dat was natuurlijk gewoon balen. Want ik zat daar achter in de desk. En ik denk, oh my god. En ik had ook echt een goed gevoel. Normaal heeft Max gewoon echt altijd de bovenhand. Maar dit zijn van die circuits. En dat zei ik ook al op vrijdag. Dit zijn van die circuits waar gewoon weinig techniek bij komt spelen. Weet je wel, meer een beetje recht toe, recht aan. Weet je wel, wie heeft de grootste ballen die zo laat mogelijk in de remmen, in de ankers vliegt. Goed accelereren. Maar je kan als coureur zijnde heel snel bij een talent terechtkomen die naast je zit. Hè? Dus de langzamere coureur komt sneller bij de snellere coureur. Dat komt omdat je veel kan afkijken op de data. Waar remt hij? Waar doet hij? En dan heb je natuurlijk ook één uitzondering. Dat was Leclerc. Leclerc, dat is gewoon zijn baan. Het is een kwalificatiebeest. De auto zorgt er ook nog eens een keer voor dat kleine beetje extra. Dat ze snel die bandentemperatuur kunnen genereren. Waardoor die in de qualifying gewoon onverslaanbaar was. En dat was ook wel verrassend. Want Max zit gewoon de laatste paar jaar gewoon... Die heeft ook echt zo die kwalificatiemode. Dus ik was wel een beetje verrast dat Leclerc zo sterk zou zijn. En dan krijg je een beetje die hype natuurlijk van Perez. Maar dan zie je maar weer dat als Max het niet voor elkaar heeft, zijn dag niet heeft, of bijvoorbeeld de auto een redelijke afstelling heeft, maar niet zijn afstelling die wou. En Perez een van zijn beste dagen heeft in een seizoen, dat hij competitief kan zijn. En dan kan in één keer die posities omgewisseld worden.
Ja.
Maar dan krijg je weer precies, Erik, wij hebben het met z'n twee ook over gehad. Ja, wat krijg je dan?
Dan
krijg je natuurlijk dat hij weer voor het kampioenschap gaat.
Ik snap wel dat ze hem de King of the Streets noemen, want hij is in Baku wel succesvol. Alleen vorig jaar werd hij natuurlijk gewoon om zijn oren gereden door Verstappen op hetzelfde circuit.
En dat
jaar daarvoor in principe ook, alleen won hij door die klapband Verstappen. En omdat Hamilton met die herstart nog echt doorschoot. Dus... dat is een beetje overdreven. Alleen het is wel een feit dat hij bijna alle races wint op een straatcircuit. Alleen meestal met veel geluk. In ieder geval dat Verstappen het weekend niet heeft. Alleen nu had Verstappen misschien iets pech. En met zijn afstelling inderdaad. De balans van de auto zat hij een beetje te rommelen. Hè? Misschien al in de laatste 10 rondes niet meer. Maar Perez was toch gewoon ook gewoon heel snel.
Ja, en eerder dat eerder toekomt. Hij was gewoon constant. Daardoor werd hij automatisch ook competitief. En hij reed op een gegeven moment na de pitstop... ja, drama voor Max natuurlijk. Want het was gewoon... het was zowel pech als gewoon ook een keer niet goed getimed. Hè? En laat staan dan helemaal voor Lewis Hamilton.
Ja, die was natuurlijk ook al naar binnen gekomen.
Ja, die was ook naar binnen gekomen. Maar die kwam natuurlijk nog later binnen. Dus die had sowieso dat risico niet moeten nemen.
Nee, die kwam een ronde eerder dan Verstappen binnen, toch?
Kwam die één ronde eerder binnen? Ja, kan ook wel misschien, ja. Ja, dat klopt. Ja, maar Verstappen, die had gewoon buiten moeten blijven. En dat was gewoon een pijnlijke beslissing. Zo zie je maar. Hè. Vorig jaar waren we allemaal aan het lachen over Ferrari. Maar zo zie je ook maar weer dat een team die gewoon echt meestal de beste strategie heeft... ook een fout kan maken. En dat heeft ook wel gezorgd dat hij een overwinning weggegooid heeft. Want ja, de vraag is natuurlijk wel... is Perez wel een bepaalde kaliber om Max Verstappen ook echt erin te gaan halen? En ja, want gevecht aan te gaan.
En je hebt natuurlijk, je zag na de... herstart, toen Verstappen derde lag en snel Leclerc inhaalde. Toen zag je wel dat hij soms bijna binnen die DRS-afstand kwam. Bijna binnen die seconde. En op een gegeven moment liep het op. Maar hij zei, als je zo lang kort achter een auto zit... dan vraag je gewoon veel van je banden. Dus in leidende positie heb je dat misschien... of nou, niet misschien, heb je dat minder. Dus je weet, het is heel makkelijk om te zeggen... Perez had Verstappen, wel sneller had Verstappen dan ook al ingehaald. Dat weet je gewoon niet.
Nee. En dat is ook een probleem ook gewoon op dit moment is met Formule 1. Is dat die mannen kunnen allemaal niet meer voluit racen. Het is heel veel bandenmanagement. Heel veel zorgen dat je de juiste constante tijden rijdt... die ze vanaf de pitmuur graag zien. Ja, en dat zorgt ervoor dat je ook niet echt gewoon keihard racen krijgt. Hè. Het is meer bandenmanagement. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de race met Alonso... die daar heel erg druk mee bezig was.
Ja, aan het eind ook nog kon pushen.
Ja, aan het eind ook nog gewoon echt serieuze rondetijden uit kon drukken. Maar ja, precies wat je zegt. Hij reed achter Leclerc. Weet je, en al is het maar een halve ronde, al is het maar een ronde... je krijgt op een gegeven moment gewoon minder downforce. Want de auto voor je die haalt gewoon de schone lucht weg. En dan komt in principe wordt de auto lichter als het ware. Ja, dan ga je meer glijden over de banden. Krijg je sneller een hogere temperatuur. En als je dat in het begin van de race doet... dan is het natuurlijk harder voor de banden dan aan het einde.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja, en even terug naar die pitstop van Red Bull... Ja, ik snapte de uitleg van Horner niet helemaal. Ja, misschien is het een beetje van ten alle tijde je eigen team verdedigen. Hij zei op dat moment, we zagen maar een schim van de beelden van de Vries. Die was stilgevallen. En op dat moment dachten we nog dat hij door zou gaan rijden. Dat hij nog eens achteruit zou gaan. Alleen als je dat linker voorwiel zag, ook al was het maar een split second, was het toch vrij duidelijk. En dan neem je toch een heel groot risico door wel naar binnen te gaan. Want daar zat nog wel 20, 25 seconden tussen. En natuurlijk, hij kan zeggen, ja, toen de Vries kreeg van zijn engineer de boodschap kreeg... retire the car, toen reed Verstappen de pitstraat in. Dus dan is het te laat. Alleen, ze hadden dat daarvoor echt wel kunnen weten. En dat zei Verstappen eigenlijk na afloop ook al. Die snapte dat ook niet. Want die had wel op de schermen gezien dat de Vries was stilgevallen. Of in ieder geval een auto. Alleen je verwacht dan toch dat je team... Ja, je hebt natuurlijk al die mensen aan de pitmuur. Maar ook nog al die mensen terug in Engeland in de fabriek. Die dat toch moeten zien. Die houden alles in de gaten.
Ja, en zeker daar bocht 5 en 6. Daar heb je dus helemaal... Ja, die barrières die staan daar zo dichtbij. Dus die auto, als die daar stil komt te staan... die kan je niet even zomaar weghalen. Dus dat duurt eventjes tijd. En dat hebben we gezien. Maar het probleem is... Natuurlijk altijd makkelijk achteraf analyseren. Maar er zijn natuurlijk meerdere opties. Hè? Kijk, als hij door had gereden en het veld daarachter... en je ziet dat een safety car komt, moet je natuurlijk wel gaan liften. Hè? En gaat de safety car op je wachten. Dus je kan nooit meer volle snelheid rijden. Je moet rustiger aangerijden omdat die safety car eruit is. Dus dan hebben de anderen natuurlijk een snellere pitstop... en winnen daar veel meer tijd mee. Dus het is altijd die momentopname. Maar in ieder geval, één ding staat vast... is dat hij daar eigenlijk zijn leidende positie verloren is.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja. Ik kreeg wat vragen over Perez ook. Fred die vraagt... mensen blijven zeggen dat Perez zo goed is op straatcircuits... wat zeker niet onwaar is. Maar vorig jaar was hij kansloos tegen Max in Baku en Miami. Is het niet waarschijnlijk dat de sprintweekenden... gewoon te weinig tijd geven aan Max om zijn auto ideaal af te stellen?
Nou, ik denk niet dat Max daar heel veel last van heeft. Eerlijk gezegd, want ik zie Max nog steeds niet als een werktalent... maar echt als een natuurtalent. En de combinatie van al zijn ervaring om de auto nog eens een keer te fine-tunen... dat maakt hem nogmaals een keer in zo'n weekend mega snel. Maar ik zie daar niet echt een probleem in. Maar je kan die pech hebben. Ja, er kan misschien dat hij die tijd gewoon net niet genoeg had. Het ligt allemaal aan de basis-setup als je komt. Als daar te veel onderstuur in zit en dat de auto niet pointy genoeg is... He, zoals Leclerc fijn vindt, zoals Max fijn vindt. Een beetje Norris, weet je. Dat zijn allemaal de nieuwe type coureurs die die nieuwe rijdersstijl hebben. Ja, daar kan ik me voorstellen dat, dat hij er te weinig tijd heeft gehad om zijn auto competitief te maken. Maar zo zie je hoe dichtbij het kan zijn. Maar het is ook het karakteristiek van het circuit. Hè. Het circuit is niet heel erg technisch. En dat zorgt ervoor dat Perez competitiever kan zijn als dat hij normaliter is bij andere circuits.
Ja, daarom vond ik ook Verstappen's reactie in de afloop wel goed. Dat hij eigenlijk zei, ik heb al vaker in dit schuitje gezeten. Je moet constant presteren. En eigenlijk doet Perez dat natuurlijk veel minder. En dat vul ik zelf even aan. Maar het wordt natuurlijk interessant te zien op de circuits met veel snelle bochten. En oldschool circuits zoals Imola, echt de rijdenscircuits. Ik denk dat daar, tenminste dat is mijn inschatting, dat Verstappen daar toch normaal gesproken de bovenhand zou hebben.
Ja. Ja, 100%.
Ja. Dus daarom maakt hij zich ook niet zorgen. En zelfs als hij volgende week in Miami, kan natuurlijk altijd iets gebeuren. En Perez neemt de leiding over in de WK-stand. Dan ga je natuurlijk echt die hype krijgen. Van Perez is de grote uitdager en kan Verstappen verslaan. Alleen denk, er zijn nog 19 races te gaan. Hè. Ik denk op de lange termijn, of er moet iets heel geks gebeuren. Dat je, net zoals Hamilton had in 2016 met Rosberg, dat je heel veel pech hebt.
Ja, maar dat is gevaarlijk ook.
Ja.
Dat is het gevaarlijke. Kijk, op een gegeven moment, als Perez er goed bij blijft en je hebt een paar keer een motorprobleem, of iemand rijdt bij je erin bij de start, hè, bij de eerste bocht, en je hebt een qualifying die niet zo goed is gelopen, ja, dan kan het gevaarlijk worden. Dat hebben we gezien, ja. Nico Rosberg en Lewis Hamilton. En Lewis Hamilton slaapt er nog steeds 's nachts niet van.
En Rosberg kreeg natuurlijk ook steeds meer toen het gevoel van, hey, ik kan het doen. En die werd ook steeds harder.
Ja.
En dat ja, met eigenlijk Barcelona 2016, de historische zege van Verstappen als een van de grote hoogtepunten of dieptepunten, hoe je het wil zien. Even terug naar zaterdag. Dan kwam weer een beetje de Mercedes Red Bull, het oude gevecht een beetje terug. Maar niet Verstappen Hamilton, maar Verstappen Russell.
Ja.
Hoe heb je daarnaar gekeken?
Ja, ik vond gewoon een race incident een beetje mixed feelings van Max. Ja, als ik Max was geweest, had ik het lekker laten gaan. Want er zijn ook situaties geweest in de jaren daarvoor, waar Max echt gewoon keihard was. Aan de andere kant begrijp ik het ook. Weet je, de hele race is weggegooid. Je zit nou eenmaal met het gewicht van die auto's. Dus je maakt het materiaal steeds dunner. Je wilt zoveel mogelijk gewicht besparen. Je wilt de ballast ergens anders in de auto hebben waar het beste functioneert. Waar de auto het snelste is. Qua setup als het ware. Dus ja, die sidepods die worden ook allemaal, die vloeren, alles wordt steeds dunner. Dus als je er tegenaan rijdt, ja, dan is het best wel snel kapot.
Ja. Had nog geluk dat hij hem uit kon rijden. Dat
ja, maar voor hetzelfde geld zat hij er zeg maar 50 centimeter voor en raakte hij de radiator.
Ja, dat had niet veel geschild, zei ze ook.
Ja, nou, dus op dat opzicht heeft hij dan ook weer geluk. Weet je, het was een beetje mixed feelings van Max dit weekend. Wat mij opmerkte was dat je merkt dat hij wat rustiger is geworden dan de jaren daarvoor. De jaren daarvoor had hij natuurlijk ook, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor met die gigantische mooie strijd met Lewis Hamilton, merkte je dat hij niet de auto ervoor had en dat hij er echt voor ging voor het gaatje. Hè. Het is het gevecht, weet je, elke bocht pakte hij, elke centimeter die hij kon pakken, pakte hij buitenom, binnendoor, overal. Ja. Hè, hij kwam bijna van 10 kilometer afstand, remde hij hem toch in een gaatje die er niet was. En dat heeft ook ervoor gezorgd voor zijn image. Ook voor een stukje respect naar het veld toe. Ook angst naar het veld toe. Ook gekte van coureurs die zeggen, hij is helemaal gestoord. Want hij klapt hem open, overal erin en dat slaat helemaal nergens op. Dus weet je, je hebt positieve en negatieve kanten. Maar nu zien we dit jaar een Max die, denk ik, waar hij van zeker weet dat hij een auto heeft waar hij weer wereldkampioen mee kan worden. Maar dat hij, ja, en jij merkt dat ook, denk ik, op het circuit. Hij is wat rustiger, hij is wat minder agressief. En dat vond ik nou zo mooi van het weekend. Toen zag je toch eindelijk weer die agressie naar boven komen in dat verhitte gesprek wat hij had met Russell.
Ja.
En ik neem Russell helemaal niks kwalijk. Kijk, en Max, het is allemaal heat of the moment, maar als je echt die onboard kijkt van Russell, daar is niet echt superveel ruimte. Dan heeft Russell wel een stukje onderstuur. Hè. Zo'n situatie hebben we ook gehad bij Lewis Hamilton toen de tijd. Hè, waardoor hij doorschiet. Waardoor hij dan in die zijpot raakt. Aan de andere kant snijdt Max hem ook. Die wil ook niet op de vieze lijn komen. Want die wil ook een goede exit en een mooie rolmoment hebben. Dus ik vind het gewoon echt een race incident. En ik begin ook een beetje moe van te worden. Van al die regels. Aan het eind van de dag zijn we aan het racen. En creëer je en heb je soms maar mogelijkheden om andere coureurs in te halen. Want daarna settelt het veld en is het gewoon moeilijk met de downforce en met de vieze lucht en turbulentielucht, dat soort dingen allemaal. En dat zijn de momenten waar je met een slechte auto kan shinen. En dat, ja. Die momenten moet Max niet vergeten, want die heeft hij zelf ook gehad 2 jaar geleden.
Ja, alleen ik denk dat een flinke woede ook nog zat in de reactie van Russell. En de uitleg van Russell, want die zei in bocht 2 zat ik ervoor en was mijn bocht. Nou, dat klopt volgens mij niet als je naar de beelden kijkt, maar...
Nee, maar wat is ervoor en wat is niet ervoor? Kijk, ik vind persoonlijk...
In bocht 3 zit hij er duidelijk voor bijvoorbeeld. Waar ja, het wel goed gaat.
Ja, maar, dus maar bocht 2... ja, weet je, het is...
Hij kan niet zeggen dat het is mijn bocht.
Nee, maar wanneer is het wel je bocht?
Nou, volgens hem, als je aan de binnenkant zit en je hebt de apex. Maar alleen dat was op dit moment.
Ja, maar dat is veel te ver. Dat is echt ja, iemand okay, meer bij de FIA die gewoon zo'n idiote regel
maar,
heeft.
Nu gaat het even om de uitleg van Russell. Daar was Verstappen het niet mee eens. En je weet zelf ook hoe Russell is. Dat is natuurlijk een soort tegenpolen. Dat is natuurlijk een soort, ook hoe, alleen hoe die door de paddock loopt. Ja, dan is Verstappen was natuurlijk ook gewoon... denk geïrriteerd. Want vrijdag de kwalificatie liep niet helemaal zoals hij had gewild.
Juist.
Zaterdagochtend de sprintkwalificatie hetzelfde verhaal. Dan moet je, nou even denken, volgens mij moet je 5 uur wachten.
Ja.
Zat 5 uur tussen, want ze hebben het 1 uur naar voren gehaald zodat je de auto kan repareren, mocht het nodig zijn. Nou, in Williams lukt het alsnog niet om die auto van Sargeant te repareren.
Ongelooflijk, by the way. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk, by the way.
Dat niet lukte.
Nee, ik vind het niet normaal.
Nee, dat snapte ik. Dus
begrijp er helemaal niks van. Nee. Lijkt wel of zo bijvoorbeeld dat ze geen versnellingsbak hadden of zo of iets. Ja.
Misschien moest hij nog met Turkish Airlines die kant op komen, ik weet het niet. Maar
dat is...
Nee, dat verbaast me ook heel erg. Want ik hoorde ook van mensen zeggen, ja, bij andere teams had het waarschijnlijk wel gelukt. Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Maar dan gebeurt dat. Alleen, kijk, wat ik wel vind, dat is een andere... Kijk, wat ik leuk vind, ik kan daar heel hypocriet over doen. Alleen, ik ben als journalist natuurlijk blij dat we een sportman hebben die zo is. Omdat hij zegt wat hij... Dat geeft ons ook wat voor onze verhalen. He, zo kijk ik ja. natuurlijk ook naar. Hij geeft altijd zijn mening, is eerlijk. Geen blad voor de mond. Alleen wat je tegenwoordig wel ziet... veel mensen ergeren zich aan Verstappen... dat hij zoveel klaagt over de radio. Tegenwoordig.
Ja,
maar dat komt denk ik ook omdat... die boordradio van Verstappen continu wordt uitgezonden... op de normale feed.
Ja, van andere 2 jaar geleden ook met Lewis natuurlijk.
De geschiedenis herhaalt zich eigenlijk, want ja. dat gebeurt altijd als je in de beste auto zit. Hamilton had het, Vettel had het. En ook zij kregen kritiek toen ze veel wonnen, want mensen vinden het dan saai worden. Alleen tegenwoordig met social media is het allemaal zo giftig. En daar maakt de Formule 1 zich ook wel zorgen om. Want ja, je hebt vorig jaar natuurlijk ook al gezien dat Verstappen op meerdere keren werd uitgefloten toen hij op het podium stond. Ja, en als je ziet die met name Engelsen, maar ook Mexicanen, hoe giftig dat allemaal is. En ik weet wel, dat is heel veel anoniem, maar er wordt wel een soort beeld gecreëerd.
Je hebt eigenlijk een beetje dezelfde situatie toen de tijd met Lewis. Kijk, het verschil is dat Max continu het gevecht aanging op zo'n hoog risico. Op momenten waar het, weet je wel, echt op de grens was wat wel oké was en niet oké was. En dan zeur je niet in de auto. Als je dan een auto hebt die heel sterk is, zoals Lewis toen de tijd had, dan klaag je natuurlijk wel. En dat, die situatie herhaalt zich weer nu, maar dan in het nadeel van Max. Hè. En ik zie hem juist helemaal niet als iemand die zo klaagt. Maar blijkbaar zit die frustratie dus toch zo hoog door zo'n weekend heen. En ja, ik denk dat je het perfect omschrijft. Het is een bepaalde irritatie dat het niet werkte. Ook bijvoorbeeld in de qualifying, hè, dat hij niet de pole position reed. En dan ook nog eens een keer die zaterdag, dat het ook nog niet helemaal loopt zoals hij wilt. Hè, dat Ferrari dan het goed doet, dan Perez toch een beetje in zijn kielzoog ja, mee. Dat hij die ja, toch stiekem meetrekt. Ja, dat weet hij zelf ook wel natuurlijk, dat Perez ernaar kijkt van wat ja. hij doet.
Het feit is wel als coureur, denk ik, als je in zo'n dominante auto zit, weet je dat de rest van het veld... zeker in de eerste ronde, die gaan alles, die willen een moment of fame. Die gaan vol in de aanval. Wat Verstappen dus andersom ook in het verleden heeft gedaan, wat je terecht zegt. Alleen als coureur in die dominante auto kun je niet zo heel veel anders doen. Ja, je moet eigenlijk nog voorzichtiger zijn. Want je moet erop vertrouwen dat je ze een paar ronden later wel weer inhaalt. Ja, alleen maar zelf kun je eigenlijk niks aanpassen.
Maar het is eigenlijk ook maf, want zijn approach is anders. Want ik bedoel, wat verandert het van 2 jaar geleden dan dit jaar? Ja, omdat je nu een auto hebt die supersterk is, moet je maar voorzichtiger zijn.
Nou,
daar had je toch ook met een slechte auto moeten doen. Want je moet dus zoveel mogelijk punten scoren. En dan hopen dat de auto daarvoor een keer uitvalt. En als je dan de mogelijkheid hebt, dan of allebei eruit, of niet. Dus ik zie de approach, dus zeg maar de aanpak zie ik helemaal niet. Waarom moet hij hier nu rustiger en voorzichtiger zijn, omdat hij een winnende auto heeft?
Ja, ik denk dat je dan harder wordt aangepakt. Omdat die anderen weten dat jij die betere auto hebt. Dus die gaan ook anders dat gevecht aan met jou. Omdat zij meer eager zijn in die eerste ronde. Want die weten, eigenlijk moet het hier gebeuren, anders zie ik hem niet meer terug.
Ja, dus hij heeft dus de kans om meer punten te verliezen.
Ja, dus dan word je zelf eigenlijk in die positie gedwongen.
Ja, maar het is gewoon raar om dat te zien bij Max.
Dat blijft vreemd.
Het blijft gewoon vreemd.
We hebben Melbourne ook gezien met Hamilton en Russell. En die haalde die later dan weer makkelijk in. Of Russell was toen al naar binnen. Maar Hamilton haalde die toen heel makkelijk in met die DRS, weet je wel. Alleen het lijkt me als racer ook een rare gewaarwording. Als je zo... Je houdt er eigenlijk van om in te halen.
Maar ik geef eigenlijk Russell gewoon compleet gelijk. Kijk, en ik begrijp dat de frustratie van Max is in principe is een hele race verkloot. Maar aan de andere kant zeg ik van, joh, luister eens, die mannen hebben maar één keer een kans. En die kans die is het grootst bij een start, hè, die eerste ronde.
Ja.
En dan moet je gewoon alle mogelijkheden moet je aanpakken om iemand voorbij te gaan. Kijk, en ja, weet je, het is niet een Max Verstappen show. Het is Formule 1 nog steeds.
Nee, maar ik vind het in ieder geval fijn dat hij gewoon zijn mening blijft geven. En Russell bleef ook voor zijn mening staan. Maar het is beter dan dat hij zegt van na afloop van... We moeten het even analyseren vanavond. Ik ga er nu niks over zeggen. Het is geen, ik zie het op jouw bekertje staan, geen heilig boontje. Laten we dat ook waarderen. Toch?
Nee, maar dat is toch mooi? Maar ja. dat verwachten we ook van
dat
Max.
Dat hoort toch ook een beetje bij Formule 1 bij een coureur. Een coureur moet toch een beetje een mooie character zijn. Een stoere persoonlijkheid. Er zitten nu toch ook heel veel ideale schoonzonen tussen. Als je er daar 20 van hebt, wordt het er ook saai.
Ja, maar ik vind wel dat in de tijd toen ik reed, dat was wel heel lang geleden,
ja.
Dat iedereen meer politiek...
Meer politiek correct toen.
Ja, toen de Inca's nog tegen de Batavieren vochten.
Maar toen was meer... jullie waren allemaal bang dat je met contracten, dat je niks mocht zeggen in de media en zo.
Ja, maar dat was maar ook zo. Maar er was veel meer controle.
Red Bull is natuurlijk een ander soort...
Ja, maar de coureurs hebben veel meer mogelijkheid om zich uit te spreken. En het is veel soepeler geworden en veel relaxter geworden als dat het 15 jaar geleden was. Daar zit echt wel een groot verschil in. Maar in ieder geval, we hebben iemand die heel uitgesproken is. Dat is Max Verstappen en hij is heel erg snel. Maar ik vond het ook een mooie actie van Russell. Een mooi gevecht met de start, why not?
We kregen ook nog wel heel wat vragen over die andere Nederlander. Niet te vergeten, Nyck de Vries. Want die krijgt nu toch de vragen. Ik krijg zoveel op Twitter eigenlijk dit weekend. Eigenlijk de gemene delen van onder andere Jeroen van Hooydonk en Anton Wouters is...
Wie is Jeroen van Hooydonk?
Ja, dat weet ik niet. Een volger op Twitter. Hoezo? Ken je die?
Nee. Oké, okay. Sorry. Oh, die
is gewoon een naam die ik noem.
Ah ja, oké.
Okay. Oh, maar die zei die opzet tegen... van de podcast, dat vragenstellers, en dan noem ik de naam ook.
Je weet dat ik chaotisch ben, maar die reageren op jou, of die vragen, die stellen een vraag.
Die stellen een vraag voor de podcast.
Sorry.
Maar ik kreeg in door het weekend 1 ook wel reactie op Nyck de Vries, dat mensen zich toch een beetje zorgen maken van, gaat hij die negatieve spiraal nog doorbreken, hoe dan, en hoe lang krijgt hij nog de kans? Want die denken toch van, nou, dit soort weekenden moet je niet te vaak hebben.
Nou weet je, ik vind dit namelijk altijd zo moeilijk om hierover te praten, omdat... Weet je, bij ons wordt alles eruit geknipt en overal stukjes geschreven op internetwebsites. Dat soort dingen en allemaal koppen erboven. Dus weet je, ze pakken nooit het hele verhaal. Altijd. Alleen als je bijvoorbeeld 2 dingen negatieve zegt, dan pakken ze dat en niet meer wat je...
Ja, maar dat is dus ook wat met Verstappen en zo gebeurt. Met die hele social media, waar ik het over had.
Ja, nou, daar hebben wij ook last van. Maar nou komt hij. Kijk, het probleem is eigenlijk gewoon is dat hij heeft nu wat pech. Ik denk dat hij te vroeg gepiekt heeft op de vrijdag, hè, 6e positie. Dan is op een gegeven moment een soort vertrouwen gekomen of een beetje overconfidence. En toen is het in de qualifying fout gegaan. Ja, en daarna is die lijn gewoon gigantisch hard naar beneden gegaan. En heeft hij gewoon echt een slecht weekend gehad. En dat is als coureur zijnde gewoon een drama. Dus ja, weet je, ik voel ook wel met hem mee. En weet je wat het probleem is ook nog een keer? En dat is voor de luisteraars misschien ook wel interessant om te horen, is dat Tsunoda is gewoon naar huis gegaan met een punt weer. En dat doet gewoon ongelooflijk veel pijn. En als coureur zijn is het echt gewoon een slecht gevoel. Om maar dan de scheldwoorden achter te laten. Maar je zit thuis, je komt thuis en het duurt te lang voordat een nieuw weekend weer gaat beginnen om die negatieve spirit en negatieve ervaring, zeg maar, dat hij weer weg gaat. Weet je, het duurt te lang. Je wilt zo snel mogelijk weer naar een race toe.
Nou ja, om een goed resultaat.
Ja, oké, maar het is wel een hele week. Hè? Je loopt een hele week natuurlijk met in je hoofd als coureur zijnde van hij heeft een punt gepakt. En krijg ik die mogelijkheid nog wel. En het probleem was is dat ze hier competitief waren.
Dat is natuurlijk het dubbele. Ja.
En dit was het moment waar ze gewoon echt een goede auto hadden. Waar ze dus een punt konden scoren. Ze waren low down voor. Ze hadden een achtervleugel voor Baku. Ze hadden gewoon een goede setup. Aerodynamisch waren ze gewoon goed voorbereid. Dus ze hadden het gewoon goed voor elkaar. Ja, en dan heb je een weekend waar je kans moet grijpen en pakken. En de vraag is natuurlijk, komt dat weekend nog wel, hè, dit Formule 1 seizoen? Gaat die ontwikkeling nog wel, maken ze nog wel stappen waar ze iets kunnen laten zien? En die kans die had dit weekend, ja, die heeft hij niet gegrepen. Dus dit is gewoon balen. En Tsunoda, die heeft gewoon een punt in zijn zak.
Ja.
En daar moet hij nu mee leven. En daarvoor zeg ik, weet je, dat is gewoon een week lang waar hij gewoon echt gewoon een slecht gevoel heeft. En dat hij hoopt zo snel mogelijk dat in Miami de eerste vrije training begint. En de tweede en de qualifying. Om dat achter zich te laten weer. En weet je, ik zeg ook weer daartegenover. Als je op een gegeven moment, we zijn nog niet eens in het begin van het seizoen. Hè, als we bij het helft van het seizoen zijn. Dan zullen we zien, laten we hopen dat hij heel veel ervaring opdoet. En dat hij dan zich beter kan presteren. En dan is iedereen gewoon allemaal vergeten natuurlijk wat in het begin van het seizoen is gebeurd. Ja. En dat vergeet iedereen heel snel. Hè?
Ja.
Je bent zo goed als je laatste race.
Ja. Ja. Geert Hopma die vroeg nog, waar Niek de muur raakte. Daar raakte Lance Stroll een paar ronden later natuurlijk ook de muur. Maar zijn auto bleef wel heel. Is dat gewoon geluk, vraagt hij? Of hebben we met de hoek van de impact? Of zat er een wezenlijk verschil in de stevigheid van de auto's?
Hoek van de impact.
Oké.
Dus het ligt net aan hoe je een beetje hoe je de vangrail aan de binnenkant raakt. Hè? Als dus meer het wiel gedraaid is, ja, des te meer eigenlijk kracht erop komt te staan. En in plaats van dat je als je recht bent. Dus je hebt altijd eigenlijk een bepaalde impact waar je meer kracht hebt. Dus als het wiel eerst meer recht staat tegen de vangrail, dan heb je wat meer steek. Hetzelfde is bijvoorbeeld als je eraf vliegt en je gaat rechtdoor ergens. Dan moet je proberen natuurlijk de neus gewoon recht in die bandenstapel te krijgen. Want dan heb je de kans natuurlijk de minste kans om de voorvleugel af te breken.
Ja, en hoe vaker je crasht, hoe meer...
Hoe meer schuin je bent, des te meer natuurlijk die voorvleugel eraf krikt. En hetzelfde is natuurlijk ook met de wishbones en met de stuurstangen en dat soort dingen.
Ja. Verder nog dingen die opvielen. Ja, Alonso toch ook weer knap vierde. Die had Aston Martin had lange tijd dit weekend last met die DRS die niet openging. Die vleugel die niet openklapte. Dat was zaterdag wel weer gefixt tijdens de sprintrace. Maar toch wel weer knap, ja, netjes vierde. Dus het was wel interessant met Stroll aan het begin. Want Alonso werd natuurlijk als weggezet als een slechte teamgenoot.
Ja, die heeft het goed voor elkaar. Je merkt gewoon dat hij lekker in zijn vel zit. Laten we ook eerlijk zijn. Stroll is ook nog niet echt een concurrent voor hem. Is nog niet echt zo competitief. Zit er goed bij. Hij doet gewoon zijn job. Hij legt wel af bij Alonso, maar niet superveel. Hè? Niet de pijnlijke afstanden. Ik vind het eigenlijk best netjes hoe hij erbij blijft. Ja, en dan is het ook leuk voor Alonso. Op een gegeven moment kom je ook op een leeftijd waar je in een situatie terechtkomt dat ook leuk is om anderen te helpen, heb ik het gevoel. En dat merk je ook door een race, weet je wel. Dat hij die tips geeft en zo naar het team van, joh, luister eens, break by wire, zet even deze settings doen. Ja. Dan ga je hem helpen, dat soort dingen allemaal. En dat zorgt er allemaal voor dat die bandentemperatuur van achteren, weet je wel, minder hard oploopt, weet je, dat je goed je auto kan managen. Maar het heeft niet eigenlijk alleen maar te maken gewoon dat hij eigenlijk een coach wilt zijn of een hulp voor Lance. Maar ik denk ook gewoon dat hij misschien wel na al die jaren wel van geleerd heeft gewoon echt meer een teamplayer te worden. En het helpt er ook bij, laten we eerlijk zijn, maar het helpt er ook bij dat de auto competitief is.
Oh, dan moet je het anders ging zeggen.
Nee.
Ik dacht misschien dat zijn vader zijn salaris betaalt.
Dat ook. Misschien krijgt hij wel extra bonus voor dat. We weten niet wat erin staat, hè?
Ja, nee, maar goed.
Extra $50,000 als hij door de radio doorgeeft welke rode.
Je weet het niet
draaien.
Of bonus erin staat. Maar het is wel leuk. Tussen die Spanjaarden ook vaak een leuk gevecht, hè? Alonso en Sainz. Sainz niet met zeer tegenvallen eigenlijk als je vergelijkt met Leclerc.
Ja, dat is zo maf, hè? Wij hadden het er laatst over. We hadden al die analisten in Nederland.
Ja,
die zeiden echt dat Sainz ging vlammen en zo.
Worden, ja.
Maar we moeten oppassen, Erik. Want we zijn nog maar net begonnen het seizoen. Misschien krijgt hij in één keer weer een opvliegen halverwege. Maar Kijk, laten we eerlijk zijn. Als je het talenten naast elkaar legt, dan is Leclerc heeft natuurlijk wel de bovenhand. Ja, die is wel gewoon echt een stuk sneller.
Het is wel leuk bij Ferrari dat politieke spel. Dan had Vasseur had donderdag gezegd min of meer dat Ferrari een team bouwt rondom Leclerc. Ja. Dus zo was het uit het verband gerukt. En dan vraagt dus iemand van Ferrari, het hoofd PR van Ferrari, die vraagt dan aan een Spaanse journalist of die vrijdag, want Vasseur zat vrijdag in de FIA-persconferentie, of die dan even kan vragen aan Vasseur wat hij daarmee bedoelde. Want en toen kon Vasseur zeggen, ja, goede vraag, want zo had ik het niet bedoeld, we bouwen ook een team om Carlos. Nee, niet. Ja,
jullie helpen elkaar ook allemaal een beetje, ja. Why not?
Nou ja, ik zou dat ding niet zo snel doen, maar het is wel grappig hoe dat werkt, toch?
Oh. Ik zou dat niet zo snel doen.
Nou ja, voor wat hoort dat? Zo werkt het soms ook.
Ja,
soms
zie je nou, kijk, daar komt hij al.
Ja, maar Red Bull heeft gaat mij, open. Je ziet ook in 2021, ook met Mercedes en Red Bull, die weten natuurlijk wel de journalisten te vinden. Zo werkt het in elke tak van sport, of je nou een politiek verslaggever bent of niet. Dan kun je zeggen, je laat je voor het karretje spannen, maar dat doe je eigenlijk altijd als journalist. Maar in ruil daarvoor krijg je wel een goed verhaal vaak.
Ja.
Wat scoort en wat goed wordt gelezen en waar mensen het over hebben. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.
Ja.
Als je maar feitelijk correct blijft en beide kanten van een verhaal blijft belichten. Zoals ook nu met Russell. Hè, dat je ook Russell aan het woord laat en Max. En nu, ik had een interview met Toto Wolff. Ja, die kan ook, die liet ik er zaterdag ook weer op reageren. Die trouwens heel goed reageerde op dat Russell Verstappen incident. Dus
ja, heel relaxed
die
gewoon.
Die ook niet gewoon verder ophitst. Die beide kanten ook gewoon begrijpt. Dat doet hij ook gewoon heel slim.
Maar doen ze heel eigenlijk, vond het eigenlijk ook 2 jaar geleden, vond ik het ook al oké. Hoe ze reageerden. Ja, een beetje Horner die een beetje de boel...
Ja, Toto op het eind ook wel hoor. Bij Mercedes waren ze aan het eind ook wel heel erg bezig. Maar je merkt wel bij heel veel mensen, ook bij GP, jouw oude collega, dat Mercedes nog steeds wel echt een soort blinde vlek is. Want GP zegt zulke dingen normaal ook niet op de radio. Toen Max Russell inhaalde van, je hebt heel goed gedaan, dit keer zonder schade. Dat wilde hij toch even als extra push nog even doorgeven.
Maar weet je, het is... Je bent met z'n tweeën zo verbonden. Dat is ongelooflijk. Dat is gewoon eigenlijk een mama met een kind in de buik. Weet je, als je bent zo'n gevecht heb je met elkaar.
Ja.
En je hebt zo'n connectie met elkaar. En ook nog daarbij, laten we ervoor opstellen, wat we niet moeten vergeten, ook met Max, is natuurlijk dat je ook nog eens een keer die adrenaline in je lichaam pompt, weet je wel. Waardoor je ook dingen zegt waar als je later, als je uitstapt, dat je denkt van, dat is anders.
Daarom vind ik het een beetje... Hamilton heeft Verstappen ook als een dickhead genoemd. En nu zei Max dickhead tegen Russell. Alleen dat is dus direct na een race, in dit geval, net je helm af. Kijk, voetballers die staan de hele wedstrijd tegenover elkaar te bekvechten. Alleen ja, er staat geen microfoon bij.
Wij ook.
Wij ook.
Op WhatsApp calls.
Ja, ja, in de uitzending is best wel netjes. Maar daarbuiten. Maar zo werkt het toch altijd. Alleen ja, daar wordt 100%. Niet uitgezonden gelukkig.
100%.
Anders zouden wij hier niet meer zitten.
Kom, we gaan het dan over de race nog hebben.
Wat wil je nou nog hebben? Wat wil je nou nog bespreken?
Hey, ik dacht dat jij nog allemaal vragen had en zo. Je bent goed. Je hebt een hele laptop daar zo voor je liggen. Dus ga je me nou vertellen dat je geen andere vraag meer hebt?
Nee, ik kreeg nog over Verstappen wel van Mr. Bobo.
Mr. Bobo?
Ja, goede naam.
Bobo. Ik ken wel nog van vroeger. Ik ken al van vroeger DJ Bobo.
DJ Bobo?
Ja, dat was in Duitsland. DTM race. Had je DJ Bobo.
Dat was een DJ bij de DTM races?
Nee, dat weet ik niet. Maar dat was gewoon een zanger. DJ Bobo.
Die vraagt...
Zo bekend hoor, volgens mij. Okay. Ik ga het wel eens opzoeken.
Gaat alle haat richting Max hem sneller de Formule 1 uitjagen? Nee. En de stijgende giftige atmosfeer de fan afhaken?
Nee, want je moet altijd een beetje van die rebelletjes hebben in zo'n veld. Anders is het er niks meer aan. Heb jij
het gaat om de kritiek.
Nee, maar
ik denk dat dat is het giftige.
Daar hebben we het heel vaak over gehad. Dat is dat giftige op dit moment, weet je. Dat is het riool van de 21ste eeuw. Dat Twitter en social media. En de ene kiest er wel voor om erop te zitten. De ander kiest er niet voor. Ja, dat is waarom ik er niet voor kies. Ja.
Nee, en daar maakt Verstappen zich ook niet zo druk om. Maar die gelooft wel. Al was zijn familie en zo. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk al gezien. Dat zijn familie dan helemaal wordt...
Maar ik vind iedereen ook altijd gewoon een bril opzetten. En weet je wel, kijk, als jij je wilt profileren op social media. Dus je hebt een bepaalde... Je wilt bekend worden of je wilt iets promoten of wat dan ook. Ja, daar is het ook de negatieve kant. En dan moet je ook niet zeuren. Dus het is heel simpel. Of je zit erop.
Hij zeurt er ook niet over.
Nee, maar ik bedoel gewoon het algemeen. Dus kijk, het probleem is dat er zoveel kanalen nu tegenwoordig zijn... om maar Weet je, mensen weten van gekkigheid allemaal niet meer wat ze moeten schrijven. Maar ik vind het wel knap dat mensen dus zijn die dan echt de moeite nemen om heel verhaal te typen. Vind ik wel knap.
Ja, vind ik ook top.
Ja.
Ik krijg hier, Hein heeft het onze producer net even opgezocht, DJ Bobo is een Zwitser.
Oh.
En vertegenwoordigt Zwitserland gewoon op het Eurovisie Songfestival in Helsinki in 2007.
Oh, ik dacht dat het een Duitser was, maar hij was wel bij de DTM.
Met het nummer zingen. Vampires Are Alive.
DJ Bobo.
Ja, het is een Eurodance succes in de begin jaren 90. Ja, dat is een beetje jouw jeugd, toch?
Ah, dit is zo gemeen, joh. Dit is, kan je echt niet maken, dit.
Zo.
Ja, dit gaan we eruit knippen.
Nee. Ja, maar heb je verder ook veel... Er was wel wat kritiek van de coureurs, want die ene DRS-zone was 100 meter ingekort.
Daardoor dat was een drama.
Daardoor veel minder inacties waren.
Ik vond het echt heel irritant.
Ja.
En kijk, en dan heb je natuurlijk Red Bull die al van nature al heel hard loopt. Je ziet eigenlijk dat de Red Bull is mega goed in DRS. Dus betekent dus Red Bull, je had Alpine en Haas, opvallend. Dat als daar de DRS open gaat, dat ze meer voordeel hebben dan de andere auto's. Maar ik vond het echt heel irritant waarom ze het 100 meter korter hadden gemaakt. Want daardoor krijg je wel gewoon... Ik vond het oké op het lange rechte stuk... Om heel eerlijk te zijn, maar daarachter was het net te kort, de DRS.
Ja, ja, nee, het was omdat ze het vorig jaar dan te makkelijk vonden, blijkbaar, maar toch wel jammer.
Ja, nou, ik vond die van bocht 2 naar 3, die DRS-zone was te kort.
Ja, maar die is volgens mij niet. Volgens mij ging het om die andere.
Ja, dat weet ik. Ik weet dat ze die al op het rechte stuk hebben ze hem 100 meter korter gemaakt. Maar dat vind ik niet zo erg, want je hebt een hele lange weg waar je al een slipstream hebt. En dan is het laatste stukje dat je er wel voorbij kan. Maar het ging mij om van bocht 2 naar 3. Die is net te kort.
Oké.
Niet mee eens? Maar je doet...
Ja. Heb je nog iets anders te melden? Anders gaan we zo afronden. Want we zijn de volgende week gewoon weer. Hè? Dus je moet hem niet al je kruid... Zoveel gebeurde er verder niet.
Nou, jawel. Ik vond dat Stroll had een goede start.
Ja, hou dat toch eens op.
Jawel, maar twee plekjes.
Ja, die goede... Ja, ik vond dat... Iemand wint twee plekken
bij start. Maar dit is wel belangrijk voor de luisteraars. Is dat je merkte nu dit weekend... dat bijvoorbeeld Ferrari... in principe zou Mercedes en Aston Martin sterker zijn... bij een normaal circuit.
Ja.
En je merkte dat gewoon Ferrari hier gewoon sterk was. Dat ze gewoon echt een goede fantasy auto hadden. Dus echt gewoon hard liep op de lange rechte stukken. Natuurlijk misschien niet zo als een Red Bull, zoals ze gewild hadden. Maar dat zorgde er wel voor dat ze voor die twee andere fabrikanten konden eindigen. Want hun auto was niet echt fantastisch. Het was, was goed hoe Leclerc monsterlijk die pole positions pakte. En dat hij ook echt heel sterk was in de qualifying. Maar in de race, qua auto, hadden ze geluk dat ze gewoon echt heel hard liepen op die lange rechte stukken.
Ja. Sainz eindigt nog wel achter Alonso dan. Maar het is wel leuk dat over één ronde en die qualifier.
Ja, die Sainz die had zich zo weer laten piepelen. Ja. Zag je dat?
Ja.
Van bocht 2 en bocht 3?
Ja.
Dat is ongelooflijk. Ja, maar heb je gezien hoe op een gegeven moment Max na de herstart... dan heb je Max op een gegeven moment die natuurlijk gelijk bij Leclerc in de versnellingsbak duikt. Hè? Dus Leclerc was eigenlijk meer wakker met de herstart bij Perez.
Ja.
Die zet hem bij bocht 1 eigenlijk aan de buitenkant ernaast. Hè? Om te proberen een mooiere lijn, een meer rolling speed door bocht 1 te krijgen... dat hij hem bij bocht 2 ernaast kan planten bij Perez. Dat gaat fout. Hij remt te laat. Hij gaat te veel op de witte lijn op de curbs. Dan komt hij wijd uit. Max lijnt hem perfect op. Duikt gelijk bij Perez in de versnellingsbak. Waardoor je dan in principe gelijk daarna zet in bocht 2. Ja? En dan krijg je op een gegeven moment de situatie... waar Alonso gewoon normaal op de ideale lijn aanremt. Dan mag je mij vragen, wat gaat in godsnaam Sainz doen? Ja. Wat is hij aan het doen?
Ja.
Waarom maakt hij de bocht korter? Waarom remt hij aan een beetje meer? Hij gaat meer naar het midden toe. Dus hij maakt het voor zichzelf alleen maar moeilijker. Dan snijdt hij hem zo krap aan dat hij slecht uitaccelereert. Waardoor Alonso hem zo mooi oplijnt. Die remt hem aan. Die stuurt in. Zit gelijk in de versnellingsbak. Zit er gelijk naast in bocht 4. Ja, die heeft echt geslapen.
Ja, Russell had ook een slechte herstart. Je hebt ook gelijk gepakt door Stroll.
Ja.
En daarna door Hamilton. Maar goed, hij bood er excuses voor aan. Dat heb ik ook een beetje overdreven. Maar...
Voor wat?
Ja, dat hij slechte hersens had.
Aan wie?
Aan het team.
Ja.
Dat werd nog uitgezonden.
Ja, dat is een typisch een hele nette Engelsman, hè?
Ja, een beetje een boekhouder.
Een beetje een chique accountant. Ja, boekhouder, accountant. Hetzelfde.
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 Nou ja, zijn we toch een keer eens. Ja, ik denk dat we er wel zijn, Chris.
Echt waar?
Ja, Miami.
Het
laat opstaan. Ik begin net eigenlijk een beetje...
Eindelijk hoef ik niet meer te hoesten.
Nee. Je hebt de laatste 10 rondes van de podcast. Heb je de settings op
ja, orde. Laten we gewoon even doorgaan. En Hein is een goede knipper, joh.
Nee, joh, ik knip alles bij elkaar, joh. Dan ga ik schippen. Misschien kan Hein nog even
een plaatje... Stoel. Moet je weg of zo?
Misschien kan Hein een plaatje...
Krijg je weer op je sodomieten.
Misschien kan Hein een plaatje van DJ Bobo. Kunnen we daarmee afronden, de podcast?
Kan je die even zoeken? Die is er gaat.
Zet die er wel achter.
Ik had toch ook, ik had volgens mij eens een keer een plaatje daarvan. Of er zat een keer in een auto.
Ja, maar jij bent qua muziek. Ik weet nog wel dat jij hier een keer met je auto... Oh.
Ik hoop die. Hey.
Je kleurt gelijk helemaal op.
Kijk, ook dat die. Lekker hoor. Hey. Om zo af te sluiten. Dat gaan we de volgende keer elke keer doen. Even zo'n nummertje.
DJ Bobo.
Top. Kan niet.
Ik hoop dat deze dansmoves van Christian Albers op beeld zijn. Dus ga daar vooral van genieten.
Hey, Hein, geef die straks even door aan mij. Die ga ik straks super echt. Die ga ik helemaal grijs draaien in de auto.
DJ Bobo. Ik ga zo ook.
Komt die.
Dat is echt een lekkere glijer.
Ja. Hey, luister eens. Jij hebt straks een interview, hè? Hoorde ik.
Een interview?
Ja.
Oh, een intake. Ja.
Oh, intake?
Ja.
Dat is toch zelfs als interview een beetje?
Ja, dat klopt. Ja. Maar ik hoef zelf niemand te interviewen.
Maar wie gaat dat doen dan?
Ja, met iemand van de opvang. Woensdag gaat mijn dochter wordt eerst in de opvang. Dus dan moet je eerst de intakegesprek of dan wel vertrouwd wordt.
Dan weet
wordt.
Je dus niet of je dochter naar de woensdag in de opvang. Want nou, dat is het intakegesprek niet goed geloofd.
De bankgegevens al doorgegeven.
Ga je zo? Ga je zo? Nee, of trek je iets netjes aan?
Ga misschien nog even douchen zo, als je het niet erg vindt.
Dan trek je een jasje aan of niet?
Nou, geen jasje.
Een goede indruk te maken?
Ik wil wat anders aan. Misschien een beetje jouw stijl.
Maar vertel even, hoe werkt dat dan?
Ja, dat weet ik niet. Ik laat me verrassen.
Je weet niet wat voor vragen er gesteld worden en zo.
Het zal gewoon even kennismaking zijn en dan woensdag begint het echte werk.
En dan hoe doe je? En dus komen bij jou thuis of je moet?
Nee, ik moet daarheen, maar vlak bij ons huis, een paar minuten lopen. Super. Maar je hebt een enorme wachtlijst in Utrecht.
Dus hoezo dan? Hebben jullie geen tijd voor je kind?
Moet gewoon af en toe gewerkt worden, zoals jij altijd zegt.
Nou, ik ben wel een beetje angstig om je kind zo ergens anders te brengen. Het is het dierbaarste wat je hebt.
Ja, ga toch eens op, zeg. Ja. Je bent zelf nooit thuis.
Ik heb wel eens van die krantartikels gelezen en zo. Dat bij dat soort huizen hele rare dingen gebeuren.
Ja, dat is goed.
Heb je daar wel over gehad?
Dit is die zorgboerderij van Alberto Stegeman in de Koffer in Nederland. Laat heb je daar dat gezien?
Ja.
Nee, deze staat heel goed aangeschreven. Hè. Je moet wel een beetje je huiswerk doen van tevoren.
Hoe doen ze dat dan? Als ze in de koffer gaan, doen ze een cameraatje. Ja. Een babytje. Of in die knuffel.
Het wordt tijd dat we af gaan ronden, volgens mij. DJ Bobo leek me al een goede afsluiting.
Gaat de hoofdkwartier mee of niet?
Ja, tuurlijk, met z'n drieën gaan we. Oh. Gezellig, daar maken we een uitje van.
Leuk.
En dan morgen ben ik de hele dag met de dochter. En dan de komende nacht slaap ik op de bank, want dan kan mijn vriendin goed doorslapen. En dan woensdag ga ik naar Miami.
Slaap je echt op de bank? Nee.
Ja, dat is mijn eigen aanbod, hoor. Niet dat ik daar het woord verwezen.
Dat meen je niet.
Ja, serieus. Goed, bedankt voor het luisteren. Ook sorry voor de wat langere afsluiting.
We hebben het heel lang gehad over Max en zo, hè? Maar niet echt veel over de race.
Waar denk je dat mensen meer geïnteresseerd in zijn? Laat dat vooral even weten, of je dat gemist hebt of niet. Maar ik denk dat dit wel een beetje het topic van het weekend was. Dus
ja,
heb ik weer gelijk in, hoor ik je denken. Maar niet uitspreken. Oké,
dankjewel.
Leuk dat je er was. En we zijn er volgende week maandag weer dan naar de Grand Prix van Miami.
Dankjewel aan alle luisteraars en onze... Topper daar, hè, Hein.
Ja, Hein, bedankt, hè.
Dank je.
Oké, tot volgende week.
Tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.